Hey, jij daar. Tof dat je luistert naar de Leefstijllab-podcast. Een podcast waarin ik, Roel Hermans, in gesprek ga over alles wat met gezondheid en leefstijl te maken heeft. Dat doe ik met wetenschappers, artsen, psychologen, coaches en mensen die hun leefstijl drastisch hebben omgegooid. Vanuit mijn expertise als gedragswetenschapper, maar bovenal vanuit interesse en verwondering. Je gaat zo meteen luisteren naar het tweede deel van mijn gesprek met Dr. Heidi Stichelis. Heidi is eigenaar van psychologiepraktijk Puur Jezelf en oprichter van opleidingsinstituut ACT en Leefstijl. We praten verder over mentale fitheid en waarom het zo belangrijk is voor leefstijlverandering. We gaan het hebben over het vat van zelfwaardering, maar ook bespreken we waarom waarden en drijfveren zo belangrijk zijn voor duurzame leefstijlverandering. Dat doen we natuurlijk met net zoveel vuur en passie als dat je in het eerste gesprek hebt gehoord. Leuk dat je luistert. Oké, maar Heidi, hè, ik hoor het nu heel vaak. Jij bent gewoon voorstander van korte trajecten, waarin veel geoefend wordt. Maar als ik dat zo hoor, hè, en ook als ik mijn kern een beetje verdiept heb in jouw website, dan zeg je op die website, ja, om daarvoor in aanmerking te komen of bij mij aan de slag te kunnen, moet je willen werken aan de situatie en jezelf willen ontwikkelen. Dus daar zit een interne drive achter. Maar waarom is die interne drive nu zo belangrijk voor jou?
Ja, het is wel grappig dat je dat zegt. Want ik heb, heel eerlijk gezegd, heb ik die website ongeveer, denk ik, 12 jaar geleden gemaakt. En toen deze teksten opgezet. Kijk, ik denk eerlijk gezegd dat de meeste mensen... Ik vind die wil om te ontwikkelen is wel belangrijk. Maar de vraag is of mensen ook echt die wil hebben op het moment dat ze bij mij binnenkomen.
Ja, precies.
En
ja.
Dat is vaak niet het geval. De meeste mensen willen echt gewoon zo snel mogelijk een oplossing voor hun probleem. Mm-hmm. En ze geven aan dat ze wel de wil hebben om zich te ontwikkelen. Maar wat ze vooral willen is gewoon geholpen worden. Ja. En ja, dus ik heb het inderdaad zo benoemd als de wil hebben te ontwikkelen. Het enige wat ik aan mijn cliënten vraag is een stukje commitment. Mm-hmm. Voor zeg maar als ik met ze aan de slag ga. En dat stukje commitment zit het meer in van, hè, kom elke keer. En als je komt, dan krijg je ook gekke oefeningen mee. En dan gaan we ook oefenen. En ben je bereid om ook die oefeningen, zeg maar, te doen. Dus het is in principe niet zo dat ik een vragenlijstje heb om de wil om te ontwikkelen of de motivatie te meten. Mm-hmm. Omdat de meeste mensen zeggen wel dat ze gemotiveerd zijn. Maar als puntje bij paaltje komt, dan is dat natuurlijk niet zo. Anders hadden ze al wel gedaan wat ze misschien graag hadden willen doen.
Ja, of het ontbreekt hen aan de skills, zeg maar, en de focus en de energie, ja, om daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Want wat jij zegt, dat herken ik wel, mm-hmm, van hey Roel, ik heb een veranderwens, hè, mm-hmm, ik wil gezonder worden of ik wil afvallen. Mm-hmm. Maar wat er vervolgens bij komt kijken om daadwerkelijk op een duurzame manier daarmee aan de slag te gaan... Mm-hmm. Dat wordt heel vaak wel een beetje onderschat.
Absoluut.
En als je dan niet oppast, dan vallen mensen uit. Want dan denken ze, ja, maar ik wilde inderdaad gewoon een snelle oplossing. Dat hoor ik ook hier heel erg, wat jij zegt.
Ja, en snel succesjes. Kijk, precies, motivatie, ja, is best een lastig woord. En ik probeer het een beetje te vermijden, maar dat gaat natuurlijk niet altijd. Want wanneer ben je nu gemotiveerd?
Ja, precies.
Hè, wanneer... Hoe ziet dat eruit, motivatie? Loopt dat rond? Hè? Hoe beweegt motivatie zich? Ja, het blijft gewoon een woord.
Ja.
En... Kijk, wij zijn natuurlijk allebei theoretisch, hè? We zijn wetenschappelijk onderlegd. En ik denk dat wij allebei wel minimaal 3 theorieën kunnen opnoemen waarin gesproken wordt over motivatie. Ja. Maar als ik dan de theorieën ga kijken van ja, hoe pas je dat dan toe in de praktijk en hoe werkt dat dan eigenlijk? Ja, dan blijkt het gewoon heel anders. Want de meeste mensen bij mij in de praktijk, hè, of als ze mensen willen afvallen of mensen ongelukkig zijn of ontevreden zijn met het leven dat ze leiden. Ja, dan kunnen ze dus inderdaad zeggen, ik ben gemotiveerd. Maar onderweg ga je merken dat er gewoon weerstand opkomt. Mm-hmm. En wat ik probeer te doen, is mensen al wel vrij snel succesmomentjes te laten beleven. Zodat ze in ieder geval het gevoel... Nou ja, dan ontstaat eerlijk gezegd die motivatie vanzelf. Mm-hmm. Dus mensen zeggen, ik ben gemotiveerd als ze binnenkomen. Dat zijn ze eigenlijk niet. En ik zorg ervoor dat mensen eigenlijk direct aan de slag gaan, waardoor eigenlijk die motivatie wel gaat groeien.
Ja, en als je dit zegt, daar voel ik gewoon zelf weerstand en ook frictie. Hm. Omdat ik denk, ja, wie ben jij om dat van die persoon te zeggen dat hij niet gemotiveerd is? Ik denk dat hij wel gemotiveerd is, Alleen niet op de manier zoals jij het voor je eigen leven had bedacht misschien.
Mm-hmm.
Of het zit onder de oppervlakte op een manier die jij nu nog niet ziet.
Ja.
Maar jij ziet het als een aan- of uitknop.
Ja.
En jij denkt dat die nu uitstaat. En ik denk dat het meer een sluimerknop is. Gebaseerd op de theorie.
Ja.
Hij is er. Het moet nog ontwaken op een manier. Zodat mensen denken. Oh, maar nu begint het ook bij me te passen. En dan kom ik een beetje terug op die frames. Waar jij het in het begin over had. Ik denk dat mensen dus de verkeerde frames hebben. Over aan de slag gaan met gezondheid. En wat dat allemaal dan zou moeten betekenen. Waardoor die motivatie. Voor ons als hulpverlener misschien er niet is vanuit dat frame. Maar hij is er wel. Snap je een beetje?
Ik snap heel filosofisch misschien,
maar...
Nee, ik vind het eigenlijk heel mooi wat je zegt. Want ik geloof dat die motivatie bij iedereen er is. Alleen we maken er geen verbinding mee.
Nee, dat.
Omdat we niet weten hoe we dat moeten doen.
Ja.
Dus op
en mensen
moment...
zelf ook niet, hè?
Dan kom je eigenlijk weer terug op die vaardigheden waar we het eerder over hebben gehad. Als jij... We hebben die motivatie zit echt wel in ons. Alleen we weten gewoon niet goed hoe we erbij kunnen komen. We kunnen ons niet verbinden altijd met hetgeen wat we belangrijk vinden. En een van die elementen is dat we dat kan helpen. Dat het helpers zijn als je weet wat je echt belangrijk vindt. Want een innerlijke drijfveer kan een hele goede motivator zijn. Maar op het moment dat jij niet een innerlijke drijfveer hebt, maar wel gericht bent op kort resultaat of gewenst resultaat, omdat de maatschappij van jou verlangt dat jij er een bepaalde manier uitziet of op een bepaalde manier dingen doet. Dan zijn we veel meer gericht op het resultaat. En zijn we vergeten eigenlijk om na te denken over wat we echt belangrijk vinden. Als jij als coach voornamelijk kijkt van wat mijn cliënt zegt. En daarmee ga ik bepalen of iemand gemotiveerd is. En sommige mensen kijken alleen al, niet allemaal natuurlijk. Maar we hebben natuurlijk heel snel een beeld van mensen die bij ons binnenkomen. En daar kunnen wij niks aan doen. Dat doe jij, dat doe ik. En dat beeld... dat is vaak ook, daar zitten oordelen, overtuigingen, frames op. En daar kunnen we niet uitzetten. Maar we kunnen wel kiezen hoe wij op dat beeld, wat wij eigenlijk direct hebben als we mensen ontmoeten, hoe we daarop willen reageren.
Ja.
En dan kom je eigenlijk op dat stuk nieuwsgierig zonder te oordelen. Dat je dus probeert om echt te gaan kijken van hoe beleeft deze cliënt zijn of haar gezondheid? Wat zijn de wensen van deze cliënt? En hoe kan ik binnen de context van deze cliënt helpen om bijvoorbeeld die innerlijke drijfveren naar boven te krijgen en daarmee te verbinden, waardoor die motivatie ook gaat toenemen?
Ja, precies.
En sommige mensen die komen bij mij binnen, die hebben natuurlijk al heel veel therapie of coaching of trajecten gehad. En die zijn teleurgesteld. En zijn ze dan gemotiveerd om nog een traject te doen? Ja, dat weet ik niet als ze binnenkomen. Ik kan daar niet zoveel over zeggen.
Nee.
Het enige wat ik dan kan doen is met behulp van bijvoorbeeld een van de methodieken die ik gebruik. Mensen hele kleine succesmomentjes te laten beleven. En dat doet goed. Dat is een hele positieve manier. En dat doet iedereen goed. Dat doet je hersenen goed. Hè? Beloning werkt gewoon. Nog steeds heel goed.
Ja, nee, eens.
Ja.
Nee, en ik denk, want dit vind ik wel een heel belangrijk punt, is dat ik denk dus inderdaad dat iedereen in een bepaalde mate gemotiveerd is om met verandering aan de slag te gaan.
Ja.
Anders zouden ze jou niet bellen, zouden ze mij niet bellen, zouden ze niet bij de eerste groepsbijeenkomst van de GLI zijn.
Mm-hmm.
Alleen die menselijke principes waar we het eerder over gehad hebben, die zitten mensen in de weg.
Ja.
Zeker op het gebied van gezondheid en leefstijl. En daardoor kunnen ze gaandeweg afhaken. Maar dat er ergens een vuurtje brandt.
Ja.
En dat men ergens naar een eiland gezondheid wil varen, zeg maar.
Ja.
Dat is volgens mij wel helder. Alleen door de ervaringen in het verleden zijn ze ook heel snel geneigd om af te haken. Of misschien niet de energie erin te steken of de tijd erin te steken. Ook omdat het weerstand, dat stukje er zit. Dus meteen in die eerste groepsbijeenkomst van de GLI met allerlei opdrachten aan de slag gaan.
Mm-hmm.
Is aan de ene kant heel begrijpelijk, want je wil mensen in de do-modus krijgen. Mm-hmm. Maar aan de andere kant, als er nog heel veel weerstand is en het komt te dicht bij mensen zelf, in zo'n groepsbijeenkomst kan dan ook de kans groot zijn dat mensen afhaken na een tijdje. En dat is natuurlijk wel ook een beetje wat we zien bij de GLI.
Absoluut.
Het afhaakpercentage.
Ja, het is groot, want, hè? Had je ook dat artikel gelezen?
Ja.
Ja. Ja. Nou ja, weet je, ik moet natuurlijk... het verbaast me niks, maar goed. Ik vind het ook wel... Ik vind het ook wel heel interessant allemaal wat je zegt, hoor. Want je zegt ook van... kijk, het begint natuurlijk allereerst bij die professional. Als een professional weet hoe je zelf om moet gaan met weerstand en hoe lastig het is om gedrag te veranderen, en dat heb ik eerder gezegd, dan denk ik, daar begint het bij. Dan kan jij ook de ander pas goed leren hoe dat werkt, dat principe van gedragsverandering. Mm-hmm. Want dat lijkt heel simpel, maar het begint daar. Dus het is belangrijk dat mensen eerst bijvoorbeeld met die waarden aan de slag gaan voordat ze verder gaan.
Ja.
Omdat je dan een soort een innerlijke motivator hebt. Waar doe jij het voor? Waarom doe jij mee met een groep? Ik zeg ook altijd, waarom zit jij hier?
Ja.
Er is dus iets belangrijk genoeg om toch weer de moeite te nemen, na al die jaren waar je al aan het zoeken en naar oplossingen bent, om toch wederom weer je verhaal hier te doen.
Ja.
Wat is voor jou belangrijk genoeg? En ik denk, als we gaan kijken naar ACT, dan zit in het officiële protocol, als je het zou zo willen noemen, zitten waarden bijvoorbeeld best wel aan het einde. Ik heb die eigenlijk 12 jaar geleden meteen naar voren gehopt. Mm-hmm. En dat is het begin.
Ja.
Daar begint het voor mij bij.
Ja.
En die weerstand, want die weerstand gaat toch wel komen. Zelfs als jij weet wat je belangrijk vindt en zelfs als je je innerlijke drijver hebt gevonden, dan is het niet altijd makkelijk om daar verbinding mee te blijven maken in de wereld waarin wij zitten. Want het is gewoon echt survivalen voor sommige mensen, denk ik, daarbuiten in deze obesogene omgeving waar we zoveel verleidingen hebben. Het lijkt mij gewoon, ik vind het al soms hartstikke lastig. Ik kan het me voorstellen dat het voor sommige mensen bijna een survival klus wordt. Jij niet?
Ja, nee, zeker, zeker. Nee, en dat maakt het natuurlijk ook allemaal extra moeilijk. En mm-hmm. Wat ik gewoon heel erg bij mezelf merk, en dat is dus persoonlijk, is dat er wel een soort tijdsdruk zit. Bij mij, maar ik merk het ook wel bij andere GLI-coaches.
Ja.
Ik moet wel presteren, hè? Want ik moet die mensen door de coaching heen loodsen. En ik moet zorgen dat ze terugkomen. En we hebben eenmaal zoveel tijd voor die groepsbijeenkomst. En dan moeten... Dus daar zit gewoon druk op. En we hebben de oplosreflex. We hebben het over gehad.
Ja.
Die ook bij heel veel mensen zit. En ook bij mij. Dat ik dan de lat voor mezelf heel hoog leg, maar misschien dan ook voor de mensen die ik begeleid. En denk, kom, actie, door. We moeten resultaat boeken.
Ja.
En dat voelt dan soms, en misschien doe ik het dan verkeerd, dus ik ben heel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Als we het dus over die waarde gaan hebben, en mensen dat te laten ontdekken, wat toch vaak nieuw is en misschien beangstigend.
En zweverig
en komt het dichtbij mensen en zeggen ze, ik wil niet naar de psychiater of de psycholoog, ik wil gewoon afvallen.
Ja.
Dat heeft wel tijd nodig om daar het vertrouwen in te wekken bij mensen. En dat komt toch dus, lang verhaal kort, dat staat bij mij onder spanning. Met de oplosreflex en de drive die mensen zelf hebben om in zo kort mogelijke tijd actie te genereren.
Ja.
En jij zegt, korte trajecten, ik doe dit gewoon, bam, bam, bam.
Bam, bam, bam.
Heidi, hoe doe jij dit?
Nou, dat ga ik je vertellen.
Tell me.
Nou, kijk, ik snap dat je snel wil. Kijk, ik merk iedere keer als mensen bij mij binnenkomen of als ik een groep draai, dan denk ik, dit zou ik willen doen en dit zou ik willen zeggen en dit zou kunnen helpen.
Precies dat.
Want je wil helpen. Zodra een probleem zich voordoet in jouw omgeving, dan wil je het oplossen. Je wil het ongemak niet zien, dus je gaat in de hulpmodus, je gaat in de oplosreflex.
En, maar hoe hou je die rust?
Nou, ten eerste is het wel belangrijk dat je ziet dat als je iets kan oplossen, heel concreet in de buitenwereld, los het op. Maar het gaat vooral bij gedragsverandering, kun je het niet oplossen. Je kan niet door te vertellen wat iemand mee moet doen of hoe iemand met zijn probleem om moet gaan, iemand iets leren, het zelf te doen. Dus die rust begint met zelftraining, dus echt opmerken bij jezelf dat je de urgentie hebt of de drang om de ander te helpen. En die echt in te slikken. En dat betekent dat je zelf over een soort van berg van ongemak moet gaan. Die soms best wel misschien wel een minuut of twee of drie kan duren. Voordat jij die oplosreflex echt helemaal volledig hebt doorgeslikt. Mm-hmm. Ik weet niet of het in mij zit als persoon. Of dat ik het mee heb gekregen door het feit dat ik al zoveel heb meegemaakt in ziekenhuizen en alles. En al heel goed weet hoe het voelt om angstig te zijn. Mm-hmm. Maar iets in mij heb ik dus. En ik geloof echt dat je dat echt wel kunt trainen. Om dat te versterken. Dat ik dus geen enkele drang meer voel om enigszins iemand een oplossing te geven. Hij merkt hem wel op, maar ik heb geen, hoe zeg je dat? Er zit geen actiemodus meer in mij.
Precies.
Dus natuurlijk ben ik ook menselijk, dus ik merk hem wel op, maar de drang om dan vervolgens daar iets mee te doen, die is gewoon veel kleiner geworden. Dat betekent, maar dat zeg ik ook tegen mensen. Ik zeg ook van maar dat doe ik dan wel heel empathisch. En ik weet niet, je kan mij zien, hè, als je mij ziet, dan ik ben niet heel groot. Ik kan een beetje op een bepaalde manier kijken. En mensen snappen dat ook als ik dat zo vertel. Van ja, weet je, ik zou willen dat ik het op kan lossen, maar ik ga het gewoon echt niet oplossen. Dat kan ik niet. Ik maak dat ook heel erg bespreekbaar. En ik ben meteen bezig met herkaderen. Ja, het reframen eigenlijk. Ja. En dat heeft er eigenlijk alles mee te maken dat je in staat moet zijn om de wil van degene die naast je zit of tegenover je zit, die een instant oplossing wil, om dat te herkaderen in nieuwe uitkomstmaten. Dus de eerste stap is om die oplosreflex in te slikken. Ook al vind je dat spannend en ben je bang dat je cliënten niet meer terugkomen. Ja, die angst voel ik niet meer. Mm-hmm. Maar omdat ik weet wat ik doe en ik weet dat dat werkt. Dus ik vertrouw zo op wat ik doe en op de theorie en op wat waar we mee bezig zijn. Dat die angst ook gewoon nagenoeg weg is. En een tweede stap is dat jij gaat herkaderen. En dat is waar de professionals in het ACT en Leefstijl Netwerk het best moeilijk hebben. Want dat betekenen ze dus dat zij ook vanuit de verwijzers, die bijvoorbeeld verwijzen naar hen, hebben gehoord dat die cliënt al heeft doorgekregen van, ja, jij diëtist, jij leefstijlcoach gaat mijn probleem oplossen. Dat hebben ze al van de huisarts gehoord, of van de internist, of van wie dan ook. Mm-hmm, mm-hmm. Dus zij hebben dan het extra moeilijk. En daarom ben ik echt onwijs trots echt op de professional in ons netwerk. Omdat die dus gewoon nu echt aan het herkaderen zijn. Dus zij zijn dus de wens, het probleem van de cliënt als het ware, in staat om dat te herkaderen naar andere uitkomstmaten. En wat zijn dan die uitkomstmaten? Dat is gezond gedrag en ook mentale fitheid. En dat kan door middel van metaforen, dat kan je uitleggen, maar dan ga je eigenlijk meteen in je eerste sessie ga je herkaderen. En jouw cliënt, en je gaat contact maken met je cliënt en die ziet dat en die voelt dat. En aan het einde van zo'n eerste consult of zo'n eerste training leg je de keuze bij de cliënt en zeg je van, dit is wat ik jou te bieden heb, dit is wat we gaan doen, dit is ook wat we niet doen. Kies, wat kies jij? Ja. En dan ga ik echt die commitment vragen.
Ja, precies.
En dan tekenen eigenlijk alle mensen meteen voor dat stukje. Dan zetten ze een handtekening eronder. Ja. Zonder nog de voorwaarden te lezen trouwens.
precies. Ja, ja, want dat mentale fitheid, hè, dat heb je nu een aantal keren benoemd. Daar hebben we het vorige keer ook al een klein beetje over gehad.
Ja,
ik zie en begrijp uit de theorie dat het belangrijk is. Ik merk het ook in de praktijk. Je moet lekker in je vel kunnen zitten. Je moet cognitieve ruimte kunnen hebben en maken om met verandering aan de slag te gaan en blijven. Hè? En daar kun je dus zelf in investeren. Want als je dat niet doet, dan slokt het dagelijkse leven je op.
Ja.
Hè? Dan is er altijd wel iets belangrijker.
Altijd, hè? Want we worden continu verleid en we worden vooral verleid om ons goed te willen voelen. Dus hè, die cognitieve ruimte, hè? Ik wil meer zeggen van hè, dat je eigenlijk een keuzepunt voelt en dat je ruimte voelt om bewuster te kunnen kiezen.
Ja.
En dat is waar ik met mijn cliënten en met alle mensen die ik begeleid en in de trainingen ook aan werk, dat we dat keuzepunt gaan oprekken. Maar dat keuzepunt oprekken, dat gaat natuurlijk niet zomaar. Daar moet je voor trainen. En het gaat dan niet zozeer dat je je daarbij goed hoeft te voelen, maar dat je, het is eigenlijk een soort vaardigheid, hè, dat je kunt opmerken dat je merkt dat iets moeilijk voor je is. Mm-hmm. En dat je toch de keuze kunt maken om, jij zei dat mooi, richting dat gezonde eiland te varen. En op dat eiland, jij sprak net over het eiland van gezondheid. Maar volgens mij zijn daar ook heel veel andere dingen op dat eiland die heel waardevol kunnen zijn, waar we ons bootje op willen richten. En dat kunnen zien op dat moment. Dus jij zit op dat keuzepunt. Mensen voelen dat in eerste instantie niet. Dus dat gaan we trainen. En dan naarmate, na een keer of 3, 4, dan gaan mensen echt merken dat ze die keuze bewust hebben. En dan voelen ze het ongemak. En waarbij ze de neiging hebben om in oud gedrag weg te zakken. Maar dan kiezen ze er toch voor om iets te doen. Nou, ik vind dat eiland wel een hele mooie metafoor van jou. Om te kiezen, omdat ze dat eiland al voor zich zien. En te denken van, hé, maar dit is eigenlijk veel belangrijker voor mij. En dan die keuze kunnen maken. En dat is denk ik wel mentale fitheid.
Ja, precies, precies. Maar, ja. Maar kun je een voorbeeld geven, hoe je aan die mentale fitheid werkt met jouw cliënten?
Nou, weet je, ik zat erover na te denken. Het is natuurlijk gewoon een supergoeie vraag. Alleen het enige lastige is dat we daar, ik ga er wel wat over vertellen natuurlijk, maar dat het nog wel impliciet blijft, snap je? Mm-hmm. Want wij praten nu, maar dat zal nooit zo overkomen dan als jij bij mij zou zitten hier en wij zouden zo'n eerste of zo'n tweede gesprek voeren. Want dat is echt heel, heel anders. Mm. Hè? Erover praten en iets uitleggen is iets anders dan iets ervaren in jouw context. Ja, ja. Dus we kunnen wel praten over dat jij, misschien net als ik, gewoon heel hard werkt en dat we overal mee bezig zijn en dat dat soms gewoon ook wel lastig is. En dat kan iets zijn waar we soms last van hebben. Maar daar kunnen we over praten. Mm-hmm. Of ik kan jou laten ervaren hoe dat dan echt voor jou is. Mm-hmm. En dan gaan we, en dan wordt het alweer een stuk persoonlijker, snap je?
Ja,
ja. Ja, dus mentale fitheid gaat in eerste instantie over, als ik mee met iemand werk, dan ben ik echt bezig om ervoor te zorgen dat we die gelijkwaardigheid hebben. Dat die cliënt zich veilig voelt bij mij en dat hij met mij dingen bereid is om dingen te delen. Nou, dat is wel, dat gevoel moet ik ook hebben. Dat die cliënt, maar dat check ik natuurlijk ook bij mijn cliënt. Dus de gelijkwaardigheid, altijd gericht op samenwerking. Ik zeg, we doen het samen. Ik zie onze trajecten ook als een samenwerking. Ik heb jou net zo hard nodig als jij mij, anders kunnen we niet vooruit. Mm-hmm. Dus dat zijn wel basisdingen waar ik het ook over heb. En dan gaan we eigenlijk, afhankelijk van de context van mijn cliënt, begin ik dan bijvoorbeeld te spreken over waarden. En of ik gebruik het vat van zelfwaardering, of ik gebruik een andere tool, of gewoon in het moment. En dan heb ik gewoon gesprekken over eigenlijk twee poten, dus de acceptatiepoot. Hè? Want op het moment dat jij vanavond, het is lekker zonnig, het is mooi weer, en je gaat vanavond uit of je gaat lekker eten. Ja, dat zijn misschien moeilijke momenten. Mm-hmm. En zo'n moment, dat kunnen we er wel uitpakken en daar zeg maar een soort van vergrootglas op leggen van wat gebeurt daar nu eigenlijk. Ja. En mensen praten heel algemeen. Dus ze zeggen van ja, nee, want dan is het gewoon gezellig. Ja, dan weet je wel, dan neem ik nog een rozeetje. En dan, op een gegeven moment dan denk ik ook van, weet je, je leeft maar één keer. Dus gewoon een leuke avond. Mm-hmm. Maar als je dan mensen vraagt van ja, wat merk jij nou echt op dat moment? Hè? Wat voel je dan? En wat voor gedachten komen er bij je op? Dan wordt het al een heel stuk lastiger rol.
Ja.
Dus ik leer mensen om zeg maar als het ware in te zoomen en bij zichzelf naar binnen te gaan en te gaan opmerken en te gaan benoemen wat ze dan daadwerkelijk voelen en wat ze daadwerkelijk, wat voor gedachten erop komen.
Ja, precies.
En dat is natuurlijk best wel lastig soms. En heel veel cliënten, dat zijn ook vaardigheden. We beheersen die vaardigheden eigenlijk helemaal niet zo goed.
Nee, want dat vind ik inderdaad precies wat je zegt. Dat vind ik zelf dus een uitdaging. Ik had laatst ook iemand die ik op deze manier eigenlijk de verschillende situaties liet doormaken. En haar de opdracht gaf om dan op te schrijven welke stemmetjes ze dan hoorde.
Ja.
En nou, achteraf had ze dat zelf heel mooi gecategoriseerd. Van nou, dit voel ik in sociale situaties, dit en die en die. En, dan, en toen zei ze ook van ja, nu, ik weet dat het zo is, maar nu ik het zo zie, begin ik het ook ja, te voelen dat het daaraan ligt. Aan niet aan de bitterbal wel of niet pakken, maar meer van te ervaren van, hey, ik voel dus blijkbaar iets als er bitterballen rondkomen, of zelfgemaakte hapjes, dan hoor ik dat stemmetje, ja, dat moet je wel pakken, want dat heeft iemand met veel liefde gemaakt.
Precies.
En dat inzicht, ja. Van, dat is natuurlijk veel waardevoller dan gewoon, kun je wel of niet een bitterbal weerstaan?
Check.
Dat is ook belangrijk, Benieuwd. Maar wat eronder zit, dat maakt de duurzaamheid.
Ja, maar mensen zeggen wel van ja, die bitterbal, die roept mij. Ja, ik heb nog nooit een bitterbal zien roepen. Dus het zijn andere antecedenten, zeg maar. Ja. Dus andere triggers die dat gedrag triggeren om wel of niet te gaan eten. En wel of niet veel te gaan eten.
Ja, jouw ijsje waarop geplast is. Hè? Ja.
Ja, precies. Maar wat nog interessanter is, is dat dat gedrag heeft natuurlijk een consequentie.
Ja.
Want alles wat we doen heeft een consequentie. En wat we zien is dat de heel veel programma's en heel veel professionals kijken vooral naar de triggers. En die zijn super belangrijk. Maar ik neem ook de consequenties, kijk ik ook heel goed naar. Want mensen zeggen van ja, als ik dan heb vandaag veel gegeten of die bitterballen op heb en die rosé, leuke avond gehad. Maar vooral merk ik gewoon schuldgevoel en merk ik op van, had ik niet moeten doen. En de volgende dag ben ik warrig en wazig en ben ik niet scherp en kortaf naar de kinderen. En dat benoemen zij als consequenties.
Ja.
Maar de daadwerkelijke consequentie zat eigenlijk op het moment dat jij aan het genieten was van die bitterbal, snap je? Daar zat die eerste beloning. Het waren eigenlijk alleen maar beloningen. Ja. En die beloningen die zorgen ervoor dat we eigenlijk de volgende keer weer opnieuw hetzelfde gaan doen.
Ja.
Dus het zit inderdaad, dat opmerken en benoemen en die oefening die jij hebt meegegeven is denk ik een fantastische oefening. Om die trigger, zeg maar, die gedachten, emoties, die innerlijke ervaringen, zoals we het ook mooi kunnen zeggen, op te merken. En dat steeds weer te kunnen doen.
Ja, en dat vinden mensen wel even moeilijk. Ja. Want de eerste reactie was van hun.
Ja.
Je gaat in me. Ik ben geen. ik ben niet psychotisch met stemmetjes in mijn hoofd. En dan moet ik dat echt wel een beetje inkleden waarom dat het dan belangrijk is. Een stukje psycho-educatie, ook waarom dat ik het vraag. Uiteindelijk merken mensen daar wel inderdaad de meerwaarde van. Maar dat vergt dus ook een beetje weerstand overwinnen.
Ja, je bedoelt van de cliënt, van jou?
Nee, bij de cliënt.
Ja, ja.
Wat ik heel snel merk, dat we heel snel geneigd zijn om dingen te bedenken. Dus als ik dan mensen vraag, ja, ben je met de opdrachten bezig geweest? Ja, nee, ik heb er in de auto veel over nagedacht. Ja, maar dat was niet
precies
de bedoeling. Nee, het was echt mijn specifieke vraag om het op te schrijven.
Ja.
Want als je het opschrijft, dan is het er. En kun je er op een later moment nog een keer naar kijken.
Mm-hmm.
En je dwingt jezelf ook enige minuten om dat moment te doorleven. En in de auto is het gewoon te vluchtig. En kun je het ook weer meteen wegredeneren. Want het blijft allemaal in je hoofd. Maar zet het maar eens op papier. Dan is het veel confronterender.
Mm-hmm.
Ik ben ook heel snel geneigd om dingen lekker te overdenken.
Ja.
En dan denk ik, ik heb er veel over nagedacht. Ja, leuk. Maar toen ik uit de auto stapte, was het alweer weg, bij wijze van.
En dat gaat automatisch, hè. Dus wij hebben, wat ik ook doe, is bijvoorbeeld dat ik, het is een soort, zijn ook spelletjes hoor. Die het lijkt alsof ik dan mensen, ik zie mensen niet als een spelletje, maar het is ook gewoon soms de gedachtes scheiden van het gedrag, hè. We noemen het vaak in één dingetje. Dus bijvoorbeeld, ik heb het warm, en toen ben ik meteen dit gaan doen en dit gaan doen. Maar eigenlijk zijn er twee dingen. Ik heb de gedachte dat ik het warm heb en ik ben vervolgens de ventilator ergens op gaan halen. Terwijl we het zo kort op elkaar benoemen, en zo gaat het ook met piekeren. Hè? Je hebt natuurlijk een gedachte en je hebt de denker. Maar het zijn twee verschillende zaken eigenlijk. Hè? Dus je kan een gedachte hebben, maar dat betekent niet dat je daarmee aan de slag hoeft te gaan, toch?
Nee, en ik ben fantastisch in het bedenken van allerlei gedachten. En in mijn hoofd heb ik de meest succesvol bedrijf ter wereld. En heb ik het ook helemaal kristalhelder hoe het er allemaal uit moet zien. Maar als iemand dan tegen mij zegt, schrijf maar eens op. En dan denk ik, moet ik gaan opschrijven. Ja, en dan komt die interne criticus. Nee, je moet het niet zo opschrijven. Nee, oh nee, als je het zo opschrijft, snap je het zelf niet of anderen niet. En dan is het heel makkelijk om het lekker in mijn hoofd te houden, want dat is veilig.
Het is
want
veilig.
Dan ziet niemand het, dan hoort niemand het. En dan kan ik mezelf helemaal overtuigen dat ik het wel helder heb.
Ja.
Maar als ik het aan niemand kan uitleggen, of als ik het niet eens op papier durf te zetten, omdat ik daar dan de weerstand voel van, oh shit, ja, ik heb het toch nog niet helemaal helder. Ja, dat is denk ik ook hoe het met leefstijl gaat. En in het hoofd maken mensen het super groot.
Ja.
Dit is hoe ik aan gezondheid zou moeten werken. Uh-huh. Dit is hoe het eruit zou moeten zien. En als ik dan vraag van, nou, schrijf maar eens op. De meest concrete actie kunnen mensen dan of nog niet bedenken. Of zijn ze de eerste om het af te breken van, ja, maar dit stelt eigenlijk niks voor. Dat doe ik altijd al.
Ja.
Ja, nee, dat gezond ontbijt, dat doe ik al jaren. Daar hebben mensen dan zo'n terughoudendheid. Maar ja, het opdelen in die kleine stapjes en ook kunnen genieten en trots kunnen zijn op wat je wel al doet.
Mm-hmm.
En ben fucking trots op dat het je al lukt om elke ochtend een, 3 keuzes te hebben uit je ontbijt. En daar ook de koelkast voor hebben ingericht en het aanrecht. Nou, fantastisch. Ja. Laten we ditzelfde gaan gebruiken voor de lunch waar je misschien nu nog uitdagingen voelt. Maar maak het niet groter of kleiner dan dit, zeg
maar.
Nee,
precies. Ik vind het wel heel mooi wat je zegt, want het belang van kleine stappen is natuurlijk super, het is gewoon heel, dat is gewoon belangrijk. Maar wat jij ook zei, van ja, je hebt dan een succesvol bedrijf, hè, je weet hoe het eruit ziet, je weet zelfs hoe het kan voelen in je hoofd, hè. Maar mm-hmm, al die stapjes opschrijven wat nodig is, dat vergt eigenlijk een andere vaardigheid.
Ja. Ja.
Een vaardigheid die we dus ook missen.
Precies.
En het is wel heel grappig, want ik doe wel eens pindakaas. Ik heb het pindakaas experiment. Heb je die wel eens gehoord van mij?
Nee.
Dat heb ik met mijn kinderen gedaan. Ik vroeg van, ja, hoe maak je een boterham met pindakaas? Ja, nou, dan pak je een boterham en dan smeer je hem. En zeg van, dan ga nu alle stappen opschrijven. Als je een boterham met pindakaas wil smeren. Nou, ik heb 3 kinderen. Dus de ene had 3 stapjes, de ander 4 en de andere misschien 5. Maar als je gaat kijken hoeveel stappen je nodig hebt om een boterham met pindakaas te maken. Eerst naar de koelkast of naar de ijskast om brood uit de diepvries te halen. Je moet je boter pakken, je moet een mes pakken. Je moet, hè, dus dan komen eigenlijk al die stapjes. En dan schrikken mensen wel eens van, ja, hoeveel stapjes je dus nodig hebt om alleen al een boterham met pindakaas te smeren. Ja.
En op hoeveel stapjes, en dit is het denk ik heel mooi, op hoeveel stapjes dus je kunt uitvallen.
Ja. Precies. Dus als jij het hebt over succesvol bedrijf, nou, dat zijn denk ik nog best wel wat stapjes. Ga begin maar gewoon met de eerste stap uit te schrijven.
Nee, precies. En dit is echt, wat ik echt in de praktijk meemaak. Dit, mensen overschatten zichzelf hier echt enorm.
Ja.
Want je hoort ze zeggen van, nee, maar dan, ik hoef dan eigenlijk alleen maar die gezonde lunch voor te bereiden.
Mm-hmm.
En dan hoef ik het alleen nog maar te doen. En als je dan inderdaad deze opdracht gaat geven, maar wat is er dan allemaal nodig om op jouw werk die gezonde lunch te eten? Mm-hmm. En al die stappen, dan gaan mensen dus zien van, holy shit, daar zijn er dus inderdaad heel veel waar ik op kan uitvallen. En als jij inderdaad niks in de koelkast hebt en 's ochtends de tijd niet neemt om je brood te smeren en het mee te nemen en in de tas te doen en uit de auto te pakken, dan komt er dus altijd een moment dat je op je werk bent en denkt, oh, geen gezonde lunch. En dan komt die hele dikmakende obesogene omgeving om de hoek kijken. Ja, ga dan nog maar eens iets vinden.
Ja.
Nee, dat is bijna niet te doen.
Maar dat, ik vind het belangrijk dat we ook hier weer terug gaan kijken naar onszelf. Hè? Dat wij, als wij degene zijn die onze cliënten leren om kleine stapjes te zetten, doen wij dat dan zelf ook?
Precies.
Zetten wij dan zelf ook die kleine stapjes? En dan heb ik het misschien niet op, hè, misschien, ik weet trouwens niet of jij sport en wat jij voor sport doet. Sport jij?
Ja, zeker.
Wat voor sport doe jij eigenlijk?
Tennis, in mijn hoofd hardlopen, maar in het echt niet echt. fitness in mijn hoofd, maar niet echt. Boksen, ja, dat doe ik ook, vooral in mijn hoofd. Nee, dus ik ben eigenlijk 5 dagen in de week met sport bezig. En de echte actie is maximaal 3 keer.
Ja, precies.
Yeah.
Nou ja, ik heb natuurlijk ook heel veel professionals in mijn training zitten. En dan schrijven we, dan krijgen ze een lijst met allemaal dingetjes die je kan doen. Bijvoorbeeld gaan sporten en dan pakken ze iets op. En dan zeg ik, nou, dan gaan we tussen nu en de volgende keer dat ik jullie zie, gaan we een activiteit opschrijven. Dus een gedragsdoel. En dan ga je je waarden eraan verbinden. Van waarom is het ook belangrijk voor jou? Nou, wat je ziet is dat logisch, die stappen gewoon enorm groot zijn. Zijn niet concreet. Mm. Hè, waar ga je doen? Wanneer ga je doen? Met wie ga je doen? En als het niet concreet opschrijven, zijn het van hele kleine dingetjes. Dan zie je ook dat er gewoon niks van terecht komt.
Precies.
En dan denk ik, ja, als jij het al lastig vindt, kijk eens naar welke adviezen je geeft op het gebied van voeding of leefstijl. Dat is toch enorm. Dat is toch gewoon nooit niet haalbaar. Als het voor jou al niet haalbaar is om jouw eigen activiteit op jouw kaartje uit te voeren. Hoe moet dat dan zijn voor als je mensen een lijst meegeeft? Of als je zegt, of heel veel kennis geeft en zegt van, nou ga hier maar wat mee doen.
Ja, precies. Nee, en dit is inderdaad ook iets voor de luisteraar. Als je hier nog meer over wil horen, de podcast die ik heb opgenomen met Marieke Adriaanse. Dat gaat ook heel erg over de professional als mens. Dus als we gedragsverandering verwachten van de cliënt, dan moeten we ook naar onszelf verwachten van, oké, maar hoe maken we leefstijl in de spreekkamer bijvoorbeeld dan onderwerp van gesprek? Nou, dan kan je dus ook deze hele keten uit gaan schrijven van hoe je dat doet. Want als je dat niet doet, dan ga je in de waan van de dag, shit, ik heb nog 5 minuten, dus de volgende cliënt zit al te wachten. Dan doen wij precies hetzelfde als wat mensen doen, namelijk gewoon terugvallen op onze automatische piloot. En dan komt het er niet van. Dus precies. Dat is iets om nog even op terug te vallen.
Ja.
Jij noemde, dat is alweer enige minuten geleden, we zitten er zo lekker in, het vat van zelfwaardering.
Ja.
Ja, super interessant. Maar wat is het verhaal hierachter en wat is het precies?
Nou, het begon eigenlijk, denk alweer 12 jaar geleden of zo. Toen werkte ik voor It's My Life en ik moest een training ontwikkelen voor personal trainers. Op het gebied van gedragsverandering. En ik was een beetje aan het zoeken. Ik was ook wel met ACT bezig. Toen kwam ik in aanraking met Gert-Jan van Sessen. En hij had het vat van zelfwaardering bedacht. Nou, het is een fantastische methodiek. Hij gebruikt het vooral in de verslaving. Hè. In seksverslaving is hij gespecialiseerd in. En toen dacht ik van ja, het is wel een super interessante methodiek. Die ik zelf ben gaan toepassen. En toen dacht ik van ja, hier ga ik iets mee doen. Ja, en wat is die methodiek? Het is eigenlijk het zijn 2 modelletjes. Je hebt zeg maar een denkmodelletje. En dat gaat echt over het idee dat we allemaal een denkbeeldig vat hebben. Wat enigszins gevuld is met vloeistof. En die vloeistof is alles wat positief is. Het stukje in jou wat blij is, enthousiast, vrolijk, ondernemend, sportief. Hè, wat goed voor zichzelf zorgt. En we hebben ook allemaal een stukje leegte. En dat lege stuk staat voor chagrijnig zijn, moe, ontevreden, lui, passief of misschien wel te hard werken. Nou, dat is eigenlijk mijn denkmodelletje. Dus ik kan het niet, ik kan jouw vat niet vastpakken, jij kan mijn vat niet vastpakken. Maar het is dus echt iets waar je over nadenkt en ik teken dat ook heel vaak.
Mm-hmm.
Nou, zelfwaardering is eigenlijk het belangrijkste wat we bezitten.
Ja.
De manier waarop je naar jezelf kijkt en hoe je kunt voelen, dat is eigenlijk het belangrijkste wat je bezit. Nou, dat denkmodelletje is gekoppeld aan een gedragsmodel.
Mm-hmm.
En dat gedragsmodel is eigenlijk een hele simpele weergave van hoe wij ons gedragen. Heb je een automatische piloot, dat is zeg maar een rechte streep in de vorm van een treinspoor in mijn boek. En de automatische piloot, dat voelt heel comfortabel. Dat is de manier waarop je elke dag je dingen doet. De manier waarop je opstaat, de volgorde van je handelingen. Maar ook nu met jou praten. Ja, dat kunnen wij heel veel op de automatische piloot. En dat is maar goed ook. Anders zou ons gesprek 5 dagen duren.
Mm-hmm.
Dus dat is allemaal automatisme. 95% of meer zelfs van ons gedrag is geautomatiseerd. Voelt comfortabel, hè? Ja. Dus dat is ook wel belangrijk om te benoemen.
Precies, ja.
Maar elke dag, en dat is voor... dat kun je niet uit... dat kun je niet voorkomen. Overkomen ons negatieve wissels. En die negatieve wissel kan zijn dat de techniek niet werkt, of dat je een vervelend mailtje krijgt, of dat je het te warm vindt, of dat je afspraak niet komt opdagen, of dat je in de file staat terwijl je naar huis wil. Het zijn allemaal negatieve wissels. En die negatieve wissels, die hebben invloed op onze vloeistof in het vat. Want wat denk je dat die negatieve wissel met die vloeistof, het positieve in ons vat, doet?
Ja, die trekt het omlaag.
Ja, precies. En het is niet 1 wisseltje wat die vloeistof leegtrekt. Het is vaak iedere keer wisseltjes die jouw aandacht trekken op een negatieve manier. Waardoor jouw vloeistof als het ware met fracties eigenwaarde afneemt.
Ja.
En niet alleen de mensen die ik begeleid, maar wij allemaal kunnen last hebben van negatieve wissels. Waardoor het moeilijker is om goed voor onszelf te zorgen. Omdat zelfzorg, bewegen, gezond eten, vriendelijk zijn naar de ander. Ja, dat komt allemaal uit vloeistof.
Ja.
Maar als wij dus niet goed weten om te gaan met die negatieve wissels, ja, dan zakken we eigenlijk weg in een negatieve wissel. Nou, wat is dan een positieve wissel? Een positieve wissel is eigenlijk alles wat jouw aandacht trekt op een positieve manier. Mm-hmm. Nou, dat kan zijn ons gesprekje. Ik heb het naar mijn zin nu. Dus dat zou een positieve wissel kunnen zijn. Mits ik die positieve wissel ook opmerk. En ook tegen mezelf zegt, hé, goed dat ik dit zie. En op het moment dat je voor jezelf positieve wisseltjes gaat creëren, dus je ziet ze, maar je tikt ze als het ware ook binnen in je brein door je opmerkzaamheid te belonen,
ja,
gaat er eigenlijk een fractie eigenwaarde in dat vat van zelfwaardering, waardoor die vloeistof gaat toenemen en je dus ook gaat verlangen naar meer succesjes en naar meer actie.
Ja,
zeg maar, actie in de taxi. Dus ja, en dat is een fantastische methodiek, omdat die gewoon werkt. Het is, je omzeilt eigenlijk doordat je die hele kleine actietjes doet. En we hebben net denk ik al heel mooi voorzet gegeven van wat voor actietjes je eigenlijk allemaal zou kunnen doen in het dagelijks leven om positieve wisseltjes te creëren voor jezelf. Dat het ongelooflijk is dat die positieve wisseltjes gewoon invloed hebben op jouw brein. Hè. Je traint als het ware jouw aandacht. En je koppelt gedrag aan het belangrijkste wat jij bezit. En dat is jouw eigenwaarde.
Ja, precies. Ja, want als je dit zo zegt, moet ik ook even denken aan het concept van zelfwaardering, maar ook zelfbeeld.
Ja.
En als het dan gaat over leefstijl, of in ieder geval afvallen bijvoorbeeld, hebben mensen natuurlijk al heel veel geprobeerd en hebben ze daar ook gewoon een laag zelfbeeld en ook, zeker als het gaat over mensen met obesitas, een lage zelfwaardering.
Ja.
Dus het vat is bij heel veel mensen al best wel leeg. En als ik dan hoor van negatieve wissels, die trekken het niveau ook nog verder omlaag. Maar beginnen mensen niet vaak al op dit thema met een redelijk leeg vat?
Ja.
Laat staan dat we kunnen beginnen met, snap je een beetje wat ik bedoel? Ja.
Ik snap wat jij bedoelt. Kijk, ik het is een metafoor, hè? Dus ik zal nooit bij binnenkomst zeggen van, of zeg van jou, nou, jij hebt een leeg vat, want zo werkt het niet. Het is een gevoelsmodel. Ja. Maar als ik situaties van de mensen, en daarom werk ik altijd gericht op de cliënt, op de dienstcontext, hè, de context van de cliënt. Als wij situaties van de cliënt aan het vat gaan koppelen en aan het gedragsmodel, dan komen mensen wel inderdaad tot de ontdekking dat ze eigenlijk niet zoveel aan zelfzorg doen.
Ja.
En dat dat vat misschien wel leger voelt.
Ja.
En het mooie van deze methodiek is dat hoewel we zeg maar vaak in de GGZ of in andere, hè, vanuit het ziekteklachtenmodel zou ik willen zeggen, heel erg geneigd zijn om die negatieve wissels te repareren. Mm. De manier waarop je naar jezelf kijkt en proberen negatieve wissels te voorkomen door de droppel te verstoppen of weet ik het wat. Ja, dan ben je eigenlijk voornamelijk bezig met die negatieve wissel die je overigens niet kunt voorkomen.
Ja, dat is waar we het ook in het eerste gesprek over hadden. Ja,
dan komen we eigenlijk weer op de eerste 10 of 20 minuten van ons eerste gesprek.
Ja.
Dus het is zo fijn voor de mensen met wie ik werk. En dat is niet alleen maar zijn niet alleen mensen met morbide obesitas of wat dan ook. Maar dat zijn ook mensen die gewoon te hard werken. Die veel zorg hebben voor anderen. Die een live event hebben meegemaakt. Die een relatie. Hè, dat is het ook allemaal leefstijl. Hè, dat zijn ook allemaal leefstijlfactoren die meespelen. Dat ze het zo fijn vinden dat we niet gelijk, dat we niet die diepte in hoeven te gaan, dat we niet alles hoeven te ontrafelen van wat er is gebeurd, maar dat we eigenlijk meteen al in de tweede sessie aan dat stukje, hè, aan die positieve wissels gaan werken. En dat zijn de kleinste stapjes. En dat kan zijn voor iemand die gewoon heel moeilijk vindt om uit zijn bed te komen, je benen uit je bed plaatsen en tegen jezelf zeggen, goed dat ik het zie. En dan zeg ik zelfs nog, al plaats je je benen weer terug in bed, is ook nog oké. Als je het maar wel heel even hebt opgemerkt.
Ja.
En jezelf hebt beloond voor je opmerkzaamheid. En het succes van deze methodiek is ongekend.
Ja, want dan komen we een beetje op het laatste deel van het hele gesprek.
Ja,
Want ik ben een beetje globaal zo in de literatuur eens gaan kijken. Van oké, maar wat is nu de empirische evidentie van ACT? Op het gebied van gezondheid, maar ook angst, depressie, hè, daar wordt het ook veel voor gebruikt. En dan lees ik wisselende dingen. Het heeft ook met jaartallen te maken, de oude literatuur, nieuwe literatuur, et cetera. Maar ik ben benieuwd naar jouw kijk erop en nou ja, wat jij daarvan weet. Van, ja, wat is nu dus precies die status van ACT?
Nou, daar hebben we gelijk een probleem te pakken. Hmm. Want het probleem waar ik, wat ik vind, is dat als we gaan kijken naar wetenschappelijk onderzoek, dan is dat onderzoek vooral nog gestoeld op de uitkomstmaten die gebruikt werden om andere therapieën te evalueren. Ja. Dus als we bijvoorbeeld gaan kijken naar cognitieve gedragstherapie, dan is de uitkomst bijvoorbeeld minder angst.
Ja, of kilo's eraf.
Of kilo's eraf. Die uitkomstmaten zijn echt ziekteklachtenmodel voor mij. ACT heeft niet die uitkomstmaten. ACT heeft als uitkomstmaat die mentale flexibiliteit. Ik noem het liever mentale fitheid, maar I don't care, maakt me niet uit. Hè? Allebei prima. En voor mij, maar dat is natuurlijk dat stukje gedrag. Mm-hmm. Hè, dat stukje gezonde gedrag. En de wetenschappelijke artikelen, en zeker van een tijdje terug. En nu is daar volgens mij wel een beetje een kentering in. Omdat we nu ook vragenlijsten hebben die betrouwbaarder zijn om uitkomstmaten te meten waar ACT zich op richt. Dus we kunnen wel zeggen van ja, die resultaten zijn misschien nog niet altijd waar we ze willen hebben op het gebied van ACT. Maar ja, als jij in het huis van de ziekteklachtenmodel onderzoek gaat doen, wordt het best wel lastig, hè? Want die uitkomstmaten zijn gewoon niet de uitkomstmaten van ACT. Dan moet je ook een nieuw huis creëren. En dan moet je gaan kijken, wat zijn de uitkomstmaten van ACT? En ook de andere therapieën, die zeg maar hiervoor zitten, ook mee te nemen op die uitkomstmaten. Yes. Ja, dus ik vind, wat we zien in de literatuur is dat vooral op de langere termijn je de winst ziet van ACT en ook op het gebied van leefstijl. Hè? Dat door dat stukje mindfulness wat erin zit, dat er dat mens en dat stukje waarde, dat daarmee mensen in korte tijd echt wel meer. Ze meten dan bijvoorbeeld minder terugval, weet je wel. Dat die terugval wat minder is in een ACT-groep dan bijvoorbeeld in een cognitieve gedragstherapie. Maar ik zou er dus voor willen opteren, als we dan onderzoek doen, doe dan ook onderzoek met de juiste uitkomstmaten. Of in ieder geval de uitkomstmaten waar ACT op is geframed, zeg maar.
Ja.
Dus ik kan je er inderdaad wat over vertellen, maar dat zou, vind ik, niet helemaal eerlijk zijn.
Ik denk dat wij allebei, hè, want dat hebben we natuurlijk hiervoor besproken, willen voorkomen dat we nu op basis van deze twee gesprekken ACT als wondermiddel gaan zien.
Ja. Nee, hè?
En dat iedereen alles los moet laten en zich moet omscholen tot ACT. Want dit is het effectieve middel wat tot nu toe nog nooit gevonden is. Dus we moeten dit natuurlijk altijd genuanceerd zien.
Mm-hmm.
Kijk, het gaat vooral ook waar we het in het eerste gesprek over hadden. Over hoe het wordt uitgevoerd. En een heel groot gedeelte nog steeds van de effectiviteit van een behandeling zit hem in de cliënt-therapeut relatie.
Absoluut.
Maar ja, lang verhaal kort, het lijkt er wel op of dat ACT niet zomaar een nieuw iets is, maar dat het er wel degelijk gewoon evidentie in zit.
Absoluut.
Maar is dat ook iets waar jij zelf nog tijd en energie in steekt om, onderzoek te koppelen aan jouw werk? Om te kijken van, ja, wat vinden we nu op die nieuwe maat?
Ja, ik kan zelf nu geen onderzoek doen. Ik probeer dat wel op te zoeken, zeg maar, om te kijken van, ik verzamel wel data, zeg maar. Mm-hmm. Maar zelf doe ik niet het onderzoek meer. Ik lees vooral heel veel. Een echt enorme lezer. Dus ik probeer die wetenschap wel echt ook. Ik lees eigenlijk alles, ook niet ACT. Yeah. En waarom? Omdat ik het gewoon belangrijk vind om scherp te blijven.
Yeah.
Want we kunnen, als je ACT-minded bent, dan ga je misschien vooral bevestiging zoeken voor wat je eigenlijk al weet.
Mm.
En ik probeer juist ook andere dingen te blijven lezen en andere mensen, maar ook vanuit andere wetenschap. Dus ik probeer echt gewoon niet alleen te kijken naar mijn eigen dingetje waar ik mee bezig ben, maar gewoon breed te blijven kijken om me heen. Ik denk dat ook wel een belangrijk ding is. En wat betreft ACT, kijk, het is natuurlijk een methodiek.
Mm.
En dat is ook de reden waarom ik met dat gezondheidswaardemodel bezig ben, omdat ik dat veel belangrijker vind dan ACT. Dat wat jij ook zegt, dat het begint bij jezelf als professional, hoe wij met mensen omgaan. En daar zit geen tijd aan gekoppeld. Je kan in 5 minuten tijd kun je heel vriendelijk zijn en op basis van gelijkwaardigheid met iemand samenwerken. En dat is voor mij de essentie. En wat je dan doet, of je dan een ACT-oefening doet of een andere oefening, maakt niet uit. Mm-hmm. Maar het gaat echt om, zeg maar, dat fundament. Ja. Vanuit dat je rekening houdt met die 6 principes waar we mee te maken hebben als mens.
Ja.
En ACT is gewoon een super fundament om daar tools voor te krijgen, om dat ook te kunnen doen.
Ja, precies.
Dus zo gebruik ik het vooral.
Ja, precies. Ja, en ter afronding van de podcast, dan vraag ik altijd mijn gast voor een tip om mensen aan de slag te zetten met een gezonde leefstijl. Maar dat voelt bij jou niet oké. Zeker niet omdat we nu 2 gesprekken hebben gehad en waar het toch elke keer duidelijk wordt van ja, ik geef geen tips.
Ja.
Dus die vraag ga ik je dan niet stellen. Maar de vraag die ik daarvoor in de plaats wil stellen is van, maar wat zou jij gezondheidsminded Nederland willen wensen met betrekking tot de aanpak en preventie van ongezonde leefstijl?
Nou ja, ik ben nu bezig met een nieuw boek en dat gaat over het gezondheidswaardemodel als alternatief voor het ziekteklachtenmodel. En ik zou wensen dat de mensen nieuwsgierig zonder daar ook mee gaan kijken of ze zich daarin kunnen vinden wat ik beschrijf. Zodat we eigenlijk veel meer gaan kijken naar gezond gedrag en die mentale fitheid als uitkomst. En niet zozeer alle klachten en ziekten die we hebben. Want dat is niet fijn voor de cliënt. Het werkt op de langere termijn volgens mij helemaal niet. Het zorgt er alleen maar voor dat de kosten stijgen. En dat er gewoon volgens mij op de korte termijn wel dingetjes gebeuren. Maar op de langere termijn de situatie alleen maar verergert. Dus ik zou dat gesprek willen blijven houden. En meer mensen nieuwsgierig willen maken. Om te kijken of je ook op een andere manier kunt kijken.
Precies. Mooi.
Ja, en natuurlijk ook dat je in ieder geval ook, dat we met z'n allen misschien gaan opmerken wanneer we die oplosreflex hebben. En dat we ook onszelf misschien wel mogen trainen in die mentale fitheid door hele concrete vaardigheden te trainen.
Ja, mooi. Ja. Daar hebben we het uitgebreid over.
Ja, precies. Natuurlijk.
Heel goed. Ja, en wat zou je tot slot mensen nog willen meegeven die aan de slag willen en luisteren met hun leefstijl? Wat wil je die toewensen?
Ja, nou, mijn boek is natuurlijk vorige week uitgekomen. Alweer 2 weken geleden, 31 mei. Je moet niks. Mentaal en fysiek fit op jouw manier. Ik zou daar gewoon lekker mee aan de slag gaan. En dan weet je ook gewoon dat je daarna niet heel veel boeken meer hoeft te lezen. Want volgens mij is dat gewoon een manier voor het leven. Dus dan ben je gelijk in 1 keer klaar als je dat gewoon blijft. Als je daarmee aan de slag gaat. Dus dat zou ik willen zeggen.
Heel goed.
Ik geloof erin.
Ja.
Ja.
Nou, en wat ik nog wens, is dat luisteraars een boek kunnen winnen. Dus ik wil 1 boek van jou weggeven. En jij mag verzinnen wat ze daarvoor moeten doen. Hoe komt iemand in aanmerking voor deze prijs?
Dan is het misschien wel leuk om iets te vertellen over de podcast die we hebben gemaakt. Wat vind jij?
Ja.
Dat vind ik. Wij zijn natuurlijk ook nieuwsgierig. En ik denk jij ook wat mensen daarvan vinden en hoe het ontvangen wordt en zoiets. Vind ik
precies
wel leuk.
Ja. Dus even concreet. Dus
ja, concreet.
Als je het boek,
concreet, want dit
als
is
je
niet
het boek wil winnen, dan moet je beide afleveringen luisteren. En dan laat je ons weten. En dat kan via mijn Instagram pagina of per mail of via Spotify. Laat je weten wat je ervan vond. En uit alle inzendingen ga ik dan de winnaar verloten. Niet op basis van de inhoud van wat je hebt geschreven. Want dat zou natuurlijk een beetje oneerlijk zijn. Maar gewoon op de hoeveelheid. En daar kies ik iemand uit met een loting. Heidi, ik wil je enorm bedanken voor dit gesprek. Maar natuurlijk ook voor het vorige gesprek. Ik heb ervan genoten. Jouw energie, jouw passie om ons vak verder te brengen. En iedereen te laten doen wat bij hem, haar of hen past. Dus supermooi. Bedankt daarvoor.
Nou, heel graag gedaan. Wederzijds.
Yes, hey, we gaan elkaar vast nog spreken. Tot ziens.
Zeker weten. Hoi hoi.
Je luisterde naar aflevering 43 van de Leefstijl Lab podcast. Een dubbele aflevering waarin ik in gesprek ging met Dr. Heidi Stichelis over ACT en leefstijl. Ik heb enorm genoten van de energie en passie waarmee Heidi de leefstijlcoaching wil veranderen. Ik hoop dan ook dat ik Heidi nog vaak tegen ga komen in de wereld van leefstijl en gedragsverandering. Wil je reageren op deze aflevering? Graag. Doe dat dan via Vriend van de Show of onze Instagram pagina. Vriend van de Show worden kan al vanaf €2,50 per maand. Ik hoop je daar te zien. Je maakt me enorm blij als je deze podcast zou willen delen via je social media. Zo help je mij om de podcast te verspreiden. Wil je nog iets nalezen? Check dan de show notes. Tot de volgende keer. Ciao.